Goedemorgen, broeders, zusters. Ik zou met u willen lezen uit 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Vanaf vers 50. 1 Korinthe 15. Vanaf vers 50. Bij mij staat daarboven uitzicht op de overwinning. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, met de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Zo. Een hele boterham. Mijn vrouw werkt veel via het internet, tweedehands. Allemaal spulletjes. Onder andere ook voor de kleinkinderen. Ik weet niet of dat bij u ook zo is, ik weet het niet. Daar houdt ze van. Om cadeautjes al van tevoren klaar te hebben, tweedehands, dat mag allemaal. Soms ook leuke boekjes. En ze dacht, een leuke titel: de waanzinnige wetenschap als van werkelijk alles. Het is gewoon interessant voor een kind, wordt de wetenschap uitgelegd, wat er allemaal niet gebeurt en te ontdekken valt. Maar dan lees je dat zo door. En dat is wel eens nodig. Dat doet u waarschijnlijk ook wel als u boeken aan kinderen geeft of iets anders. Het is soms heel verstandig om dat van tevoren even door te nemen, door te lezen. Dat u het echt wel weet wat daar geschreven is. Dit boek is blijkbaar door de kinderjury in 2006 bekroond. In Nederland is een Engels, oorspronkelijk een Engels boekje. Zeer interessant, leuke tekeningen, wetenschappen uitgelegd, allemaal leuk. Maar dan begint het natuurlijk met het bizarre begin. Want de wetenschap gaat over alles. En dan lees je ineens de kosmische courant: het heelal is geboren. 15 miljard jaar voor Christus. Ja, en dat wordt allemaal mooi uitgelegd. De onvoorstelbare oerknal. De allereerste seconde. Ja, Albert Einstein. Prachtig getekend en leuk, gezellig, ja. En het eindigt, ook met iets moois, met die waanzinnige tijdlijn. Miljard jaar geleden en dan het zit knallen en wordt alles uitgelegd en zo, wanneer die bepaalde diersoorten uitgestorven zijn, miljoenen jaren geleden. En dan, ja, het eindigt ook, de verkotsing, ja, op dit moment, oké. Okay. Over 16.000 jaar komt dan zo de volgende ijstijd. Over 5 miljard jaar later komen onze buren uit het Andromeda-sterrenstelsel op visite. Ja, dat kan. Ja. Over 6 miljard jaar, dan wordt de aarde geroosterd door de zon. Maar geen paniek, het is niet het eind van de wereld. Ja, toch wel, staat er. En over 100.000 miljard jaren, nee, het heelal blaast zijn laatste adem uit. Ja, einde verhaal. Er is niets of niemand meer over. Maar het laatste is interessant. De laatste drie woordjes met een vraagteken. Of toch wel? Ja. Dus dit boek geven wij zo niet aan onze kleinkinderen. Waarom noem ik het even? Dit boekje leert de kinderen niets. Dat ze gewoon ontstaan zijn door toeval. En dat ze als het ware in een keten zijn, en die zogenaamde evolutieketen, zo van miljarden jaren. En je bent een product van miljarden ongelukjes. Dus prachtig, toevallig dat je net zo bent natuurlijk, als mens. Maar het heeft geen doel. En dat als contrast dacht ik even voor te lezen met wat ik voorgelezen heb uit de Bijbel. Dat er een schepper is die ons geschapen heeft met een doel. En dat geeft een enorm verschil in je dagelijks leven. Ja, dat geeft ook structuur. En daarom heeft God zijn woord gegeven. Om jou en mij te helpen, te leven, zoals hij dat bedoeld heeft. We hebben er vanmorgen al veel over gehoord. Ik wil een klein stukje daaraan bijdragen. Het gaat over het laatste. Dat heeft u misschien al begrepen uit het hoofdstuk. Het hoofdstuk 15 van de eerste Korinthebrief gaat over de toekomst. En die is mooi. Dat wil zeggen, voor mensen die geloven, die vertrouwen op God, op Jezus Christus, is de toekomst heel mooi. Maar die wordt zo mooi dat je dat nu op dit moment nog niet kunt vatten, kunt begrijpen. Hier wordt gesproken over een verandering. Er moet iets veranderd worden. Alles moet veranderd worden om dat te kunnen bereiken. Hij zegt eerst, vlees en bloed kunnen daar niet komen, kunnen dat koninkrijk van God niet krijgen, niet beërven. Dat kan niet. Vlees en bloed, dat zijn wij. Mensen van vlees en bloed. Ons totale, ik-gerichte, aardse manier van leven. Gewoon de mens. In zijn menselijke natuur. Die kan dat niet bereiken, zegt Paulus. De vergankelijkheid krijgt die onvergankelijkheid niet. Beërft dat niet. Dat is onmogelijk. Dat staat tegenover elkaar. Ja. In het vorige stukje stond al in vers 48, zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, zoals Adam dus, zo zijn wij. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. We dragen nu het beeld van de stoffelijke, van Adam, mens, heel menselijk, heel natuurlijk, heel beperkt, heel zwak. Maar we zullen een keer het beeld dragen op een volmaakte manier van de hemelse. We zitten daar nu tussenin. Jij en ik. Maar geliefd, met een doel. Ik spreek nu tegen gelovige mensen. Jullie zitten hier, wij zitten hier als gemeenschap, als gemeente. Wij willen graag dit begrijpen en hier iets uit leren. Paulus zegt, ik vertel jullie een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allemaal veranderd worden. We krijgen hier toch de indruk dat Paulus dacht dat hij daar iets zou meemaken. We zullen niet allemaal ontslapen, dus niet sterven. Maar we zullen allemaal veranderd worden. Dus er komt een generatie. Het is altijd interessant dat er hele trouwe dienstknechten van God, als ze oud worden en denken te sterven. En dan denken ze, ik maak dit toch mee? Ik zal dit toch meemaken? Maar tot nu toe is het niet gebeurd. Dat er zal een generatie zijn dat Jezus Christus inderdaad werkelijk terugkomt. En dan zal die verandering plaatsvinden. Want die verandering moet plaatsvinden. Het is niet zo dat de mens dan in dat andere leven zomaar binnen kan treden. Want Jezus Christus komt terug en dan komt er een rijk van vrede. En de mensen die dan leven zullen dat meemaken en zullen daar gewoon zo... Nee, zij zullen veranderd moeten worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, zegt Paulus. Maar een verandering. Dat vlees en bloed? Nee. Zoals Jezus ook gezegd heeft tegen Petrus, zalig ben jij, Petrus, of Simon Barjona, vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemelen. Dus vlees en bloed, het menselijke, nogmaals, dat vlees en bloed, nee, dat kan niet zomaar in dat koninkrijk van God binnengaan. Het kan dat blijkbaar niet verdragen. Het is te mooi. Het is te anders. Maar ik wil het even vertellen zo als contrast met dit boekje waar mensen opgevoed worden alsof dat er niet zou zijn. Het Nieuwe Testament maakt duidelijk, jawel, dit is het. Dit is het dus niet. Maar jij en ik, wij gaan ergens heen. We zijn bedoeld om in een volmaakte gemeenschap te leven met onze redder, met onze schepper. Daarom, ik denk dat Paulus ons daarom ook hierbij bepaalt, vergeet dit niet. Vergeet het niet. Hij noemt het bij de laatste bazuin. Immers zegt hij, de bazuin zal klinken en doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. Kijk eens, en ook wij zullen veranderd worden. Je wordt dus veranderd, je krijgt dus een nieuw lichaam, dat gaat niet meer dood. Dat zal niet meer sterven. Onvergankelijk. Ongelooflijk. Wij kunnen dat niet begrijpen. Maar het is gebeurd. Prachtig. Dan komen we in een koninkrijk terecht dat, wat de Hebreeënbrief zegt, dat onwankelbaar is. Dat gaat niet meer kapot. En blijkbaar kunnen wij dat niet verdragen. Veel dingen die wij nu doen en die wij meemaken, dat blijft niet. Dat moeten we achterlaten. De liefde, ja, die blijft. De agape. En de werken die daaruit voortkomen, de goede werken, ja, die nemen wij mee. Dat telt. Dat telt. Maar het vergankelijke, jouw oude leven, daar neem je niets van mee. Verandering moet er plaatsvinden. Gelukkig maar, vind ik. Ja. Nu zegt de Bijbel ook dat er ook nu, voor deze laatste verandering, in ons leven ook een verandering moet plaatsvinden. En daar zijn wij nu bij betrokken. Dat is wel niet het thema van dit stukje, maar in andere delen van het Nieuwe Testament heel duidelijk. Ik wil eventjes in 1 Korinthe 6, dat is het zesde hoofdstuk van hetzelfde boekje, dat Paulus heel duidelijk zegt, ja, maar nu ook is er verandering nodig. 1 Korinthe 6, vers 9 en 10, voor u is dat heel bekend natuurlijk, ik herhaal dat even. Weet jullie niet, zegt hij, dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Ziet u dat? Dus deze mensen die dit horen, sommigen die waren zo, maar zijn veranderd. U bent schoongewassen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Dus ook nu moet er een verandering plaatsvinden in ons innerlijk leven. En mogen wij dat ook uiterlijk, het is vanmorgen al gezegd, door onze daden tonen dat we veranderde mensen zijn. Dat is de bedoeling. Maar het is nog niet genoeg, zegt Paulus. Er komt een moment, die laatste verandering, die zal zo mooi zijn, zo fundamenteel, dan stap je in het koninkrijk en zul je hem gelijk zijn. Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk. Dus hier ook, nu is het een verandering, ja, een afwassing. Jullie zijn schoongewassen. En als je dan later verder leest in hoofdstuk 6, dan wordt je lichaam een tempel van de Heilige Geest. Geen tempel van verkeerde goddeloze dingen, een tempel van mooie dingen, van de Heilige Geest, van dat wat God bedoeld heeft. Dan zou je kunnen zeggen, dan wat 2 Korinthe 3 vers 18, even lezen 2 Korinthe 3 vers 18, daar staat, wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Je wordt veranderd. Jij en ik mogen nu al verandering ervaren. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Dat jij en ik steeds meer op Jezus gaan lijken. Maar het zal nooit zo worden zoals het in het laatste koninkrijk, als Jezus terugkomt, zal zijn. Zo wordt het nooit. Maar het is wel een proces nu, een heiligingsproces. Dat noemt dus de Bijbel de heiliging. Dus nu zou je kunnen zeggen met een vreemd woordje, is het de meta, het anders worden, de metanoia van onze noes, van ons verstand, ons innerlijk leven. En straks een hele metamorfose, ook ons uiterlijk. Ons uiterlijk lichaam wordt totaal anders. We gaan op Jezus Christus lijken in zijn verheerlijk lichaam. Bij de laatste bazuin. Het klinkt een beetje apocalyptisch. Er staat ook in Openbaring 11, in de zevende, en de zevende engel blies op de bazuin. En er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer. Vindt u dat niet mooi? De koninkrijken van de wereld. China is van de Heer. De Verenigde Staten zijn van de Heer. Peru is van de Heer. België is van de Heer. Zo zal het zijn. En dat is ook de bedoeling. De wereld is niet van ons. De eigenaar is Jezus Christus. Die heeft de wereld gekocht en betaald. God de schepper is eigenaar. Wij zijn maar rentmeesters. Maar het is van de Heer. Maar dan wordt het werkelijkheid. Dan zal het zichtbaar zijn. Kijk, nu neemt hij het rechtmatig in bezit. Wij mensen zijn maar domme wezens. Wij voeren oorlog over iets wat helemaal niet van ons is. Dat is toch waar. Maar de mens ziet het niet, het is verblind. De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn tot een eeuwigheid. Ik vind dat schitterend. Daar mogen wij naar uitzien. Dat zal gebeuren. Verandering. En dan denk ik, mensen die nu bezig zijn te veranderen, die zien uit naar die laatste verandering. Maar als je nu niet bezig bent en ervaart, misschien ben je bang voor die laatste verandering. Van, oh, wat staat er mij te wachten? Maar het moet gebeuren. Het moet gebeuren. Vers 53, dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. Het is noodzaak. Het kan niet anders. Maar kijk eens wat er dan gebeurt. Dan zal het woord echt waar zijn. Een citaat uit het Oude Testament. De dood is verslonden tot overwinning. De dood is er niet meer. Dood, waar is je prikkel? Graf, waar is je overwinning? Het laatste, de dood... De laatste vijand is overwonnen. Dat is fantastisch. Schitterend. Dood. Overwinning. Graf. Waar is je overwinning? Het dodenrijk eigenlijk staat er. De Hades. Waar is je overwinning? De dood heeft niet het laatste woord. Het wordt gezien als een insect die steekt, een angel heeft. Bijvoorbeeld van een schorpioen. Maar die dodelijke steek kan niet meer worden gebruikt dan. Het werkt niet meer. De dood is overwonnen. Nu. Ja. En die prikkel nu van die dood is de zonde. De zonde die bewerkt dat. De kracht van de zonde is de wet. Hier zegt Paulus eigenlijk wat de wet, hoe de wet bedoeld is. Om te overtuigen van zonde. Maar meer kan de wet niet. De wet kan ons niet helpen. De wet kan ons niet veranderen. Dat is eigenlijk zeer troosteloos als dit alles was. Maar je merkt, die vraagtekens, die zijn dood. Waar is je prikkel? Graf, waar is je overwinning? Dat het antwoord, en dat zo gezegd kan worden ook, die overwinning is niet behaald door de wet. Dat heeft de zoon gedaan. Maar de zoon heeft daar iets schitterends gedaan. Toen hij opstond uit de dood, heeft hij niet alleen maar gedemonstreerd dat hij sterker is dan de dood. Hij stierf als een offer. Als een offerlam om ons met God te verzoenen. En daarom is die kracht van de zonde weg. Hier in één zinnetje, de kracht van de zonde is de wet, staat een heleboel. Paulus legt daar in één zinnetje uit waarin hij hoofdstukken in de Romeinenbrief, misschien kent u dat, aan besteed heeft om dat uit te leggen. Ik citeer enkele. Romeinen 5, vers 13. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Dus die wet die doet iets met die zonde. Romeinen 5, vers 20. De wet echter kwam er nog bij. Opdat de overtreding zou toenemen. En de wet die prikt mij. Die zegt, dat is niet juist. Want die wet die zegt iets volmaakts. Dat moet je doen, dat moet je doen, dat mag je niet doen. En ik doe het. Ik zit verkeerd. Romeinen 7. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Dus die wet doet mij zondigen als het ware. Die laat me duidelijk zien wat jij begeert. Eigenlijk je dacht dat het in orde was. Maar nee, het klopt niet. Het is zonde, het is dood. Het is tegen de wil van God. Tja, en juist dat probleem heeft Jezus opgelost door voor ons zonde te worden om ons te redden. Voor ons een vloek te worden om ons van deze vloek te bevrijden. Maar het is een dood. Zonde en dood horen samen. Genade hoort bij leven. Vergeving door Jezus Christus hoort bij leven. God houdt van het leven. Maar door de opstand van de mens is die zonde daarin gekomen. En nu heeft God dat probleem opgelost door het sturen van zijn zoon. Dus die vloek, je zou kunnen zeggen, die vloek van die zonde, die vloek van die wet, is aan het kruis genageld. Daarvoor nam Jezus dat op zich. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Galaten 3 en Colossenzen 2. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Fantastisch. Het is aan het kruis genageld. De straf heeft plaatsgevonden. God moest dat doen. God is rechtvaardig. God is gerechtigheid is daar gebeurd ook. Heel eerlijk. God kan jou en mij vergeven omdat hij al gestraft heeft. En kan hij ons vergeven. Dat is fantastisch, dat is geweldig. Als je dat begrijpt. Nu. Paulus beschrijft dus iets fantastisch wat de toekomst betreft. Hij legt dat een beetje uit, hoe dat gekomen is. Door het offer van zijn zoon, de vloek die betaald is, die verzoend is. En wij mogen leven. En nu zegt hij, kijk eens. Dit wacht erop je. Er zal nog een verandering komen. En dan is er perfectie. Ja, dan is er perfectie. Niet eerder. Ja. God zij dank, vers 57. Die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. In het Grieks staat daar ook een presens. De overwinning gevende. Hij is bezig ons de overwinning te geven. Het zal gebeuren, zeker, maar ook nu al. Want die verandering die nu plaatsvindt in ons leven is gebaseerd.
Jij mag nu al deel hebben aan zijn overwinning. Fantastisch. Ja. Dat is leven. Dat is leven. Zoals Paulus ook zegt, In Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo is die overwinning aan jou en mij gegeven. Mag je leven. En nu, ja, zegt hij, mijn geliefde broeder. Zij heeft in deze Korinthebrief nogal strenge dingen gezegd tegen de mensen in Korinthe. Het was niet juist, het was niet correct. Er was zonde in de gemeente. Als je de tweede Korinthebrief leest, dan merk je hoe hij zelf niet erkend werd als apostel. Hij moet zichzelf verdedigen. Er waren schijnapostelen gekomen in Korinthe. Er was zonde, werd dat toegelaten. Er was een geestelijk leven wat helemaal niet geestelijk was. Ze voelden zich heel groot, terwijl Paulus laat merken, want die grootsheid is niet juist. Dus hij was helemaal niet zo tevreden over wat er in de gemeente Korinthe gebeurde. En toch merk je, dat is regelmatig zo, zo eindigt hij ook. Daarom, mijn geliefde broeders, hij houdt van ze. Hij houdt van deze gemeente, hij houdt van de gemeenschap. Hij waarschuwt ze, maar in liefde. Dat is belangrijk. Heel belangrijk. In 2 Korinthe 7 zegt hij ook, ik zeg dit niet om u te veroordelen, want ik heb al eerder gezegd dat wij samen met u zouden willen sterven en leven. Paulus, hij wil zo graag dat het goed gaat met de ander. In Israël zijn volk Israël, hij wil zo graag dat Israël tot de Messias komt, maar ook de Grieken en ik weet niet wie, de Romeinen. Hij wil zo graag dat het goed gaat met de ander. Dat de ander gezegend wordt. En dat hij bij het juiste evangelie blijft. Dat het niet weggaat, dat ze niet afvallen. Hij wil dat niet. Maar hij zegt het heel duidelijk. Ik zeg dit allemaal niet. Ik ben niet zo streng om jullie te veroordelen. Nee, ik heb het gezegd. Wij willen samen wel met jullie sterven en leven. Met andere woorden, ik voel mij één met jullie. Maar ik wil zo graag dat het goed komt. En daarom zegt hij bijvoorbeeld ook later, dat merk je in de tweede Korinthebrief, wat daar verkeerd was, dat moet uit de gemeente. Doe wat niet deugt, uit de gemeente weg. Dat is niet gemakkelijk, maar soms moet dat gebeuren. Om de gemeente rein en zuiver te houden. Want dat is het de bedoeling. Dat is de bedoeling. Als een bruid worden wij, ja, hè, als het goed is, verlangt een verloofde om zuiver te blijven totdat ze trouwt. Dat is de bedoeling. Ik weet wel, in onze cultuur klinkt dit belachelijk. Maar dat is de bedoeling. Dat je als man en vrouw maagd blijft totdat je trouwt. Zo heeft God het bedoeld, niet anders. En geestelijk zie je dit ook. Wij leven in zo'n periode. We zijn als het ware in Christus verloofd met hem. De bruiloft komt nog. Maar in die periode nu, Paulus die zegt het af voorin, wil God graag dat we ons reinigen, heiligen, omdat we als een reine maagd bij hem willen komen. Dat we zeggen dat ons leven hem mag eren nu al. Dat is de bedoeling. En hij zelf, de bruidegom, wil ons nu al klaarmaken. Dat is het wonderlijke, we hebben een hele wonderlijke bruidegom, die kan ons zuiveren, rein maken, dat we bij hem passen. Dat is de bedoeling. Nogmaals, dit zeg ik in contrast met de waanzinnige wetenschap van werkelijk alles. Alleen maar als een voorbeeld even, hoe wij misleid worden. Jouw kinderen worden op de scholen misleid. Besef je dat goed? De middelbare scholieren, de studenten. Het is niet juist. Hier krijgen wij waar het op aan. Hier, de heiliging. Het is vanmorgen al gezegd, daardoor ontstaat er een familie, ontstaat er een broederschap, ontstaat er een nieuw volk, een ander volk, dat bedoeld is om de daden van God te weerspiegelen, hem te eren. Dat is de bedoeling. Ah wel, Paulus heeft het uitgelegd. Nu zou je kunnen zeggen, ah wel, nu eindigt hij met, laten we zingen. Laten we hem loven. Laten we hem prijzen. Laten we hem elke dag danken voor dit dit prachtige wat hij ons heeft beloofd. Je zou kunnen zeggen, voor de erfenis die is weggelegd. En voor de veranderingen die nu al mogen plaatsvinden en later nog een keer op een radicale manier. Dank u wel. Maar zo eindigt Paulus niet. En hij doet dat regelmatig. En dat is eigenlijk ook de essentie van wat ik vanmorgen tegen jullie wil zeggen. En wat eigenlijk al vanmorgen ook al gezegd is. U leest dat in vers 58. Zo eindigt hij. Hij zegt ook daarom. Met andere woorden, dit zeg ik jullie allemaal. Over die schitterende toekomst. Dit mag je weten. Dit wacht op jou. Maar als je dat weet. En als je dat gelooft. Dan zegt hij daarom. Wat zegt hij dan? Daarom. Mijn geliefde broeders. Wees standvastig. Kijk. En dat is Paulus. En ook Jezus. Als Jezus de bergrede, die prachtige bergrede eindigt. Matthäus 5, 6 en 7, dat noemen wij de bergrede. Als Jezus die eindigt, dan is dat eigenlijk hetzelfde als zoals Paulus hier eindigt. Dit komt enkele keren voor. Dan zegt Jezus ook, even teruggaan naar Jezus. Als die bergrede klaar is, dan zegt hij, als je dit alleen maar hoort van prachtige woorden en je gelooft het, maar je hoort het alleen maar en je blijft daarbij, dan bouw je op zand. Ook al geloof je het. Je bouwt op zand. Maar als je het niet alleen maar hoort en het ook nog doet, dan bouw je op de rots. Dat is de bedoeling. Jezus zegt deze prachtige dingen, bijvoorbeeld in de bergrede, het hele Nieuwe Testament trouwens, Gods woord, schitterend, al die beloftes, maar die zijn bedoeld om gedaan te worden. Geloofd en in praktijk gebracht. Dat is de bedoeling. Jezus zegt dat en Paulus hetzelfde. Daarom zegt hij, wees standvastig. Onwankelbaar. Standvastig. Efeze 4. Jonge kinderen zouden zijn heen en weer, dus niet zoals, nee, dat je niet zo bent als jonge kinderen heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Pas op, zegt Paulus daar, zo moet je niet zijn, heen en weer geslingerd. Je laat hen meesleuren. Al wel, ik denk, u moet mij maar corrigeren. Ik denk dat wij als, zeg maar, evangelische christenen ons, en vooral denk ik na de Tweede Wereldoorlog, hebben laten meesleuren door gedachtes, opvattingen, filosofieën, stromingen in de samenleving die niet van God zijn en die we toch geïntegreerd hebben in ons christen zijn. Ik denk dat. En dat we meer en meer met die problemen zitten nu. Dat er een leefstijl ontstaan is. Dat we deel uitmaken van een manier van leven. En ergens denk, oei, 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 dat past niet. Nee, inderdaad, dat past niet in dat Nieuwe Testament. Dat past niet in de Bijbel. Zo is het niet bedoeld. Ik denk bijvoorbeeld dat het feminisme, broer en zus, ons denken enorm heeft beïnvloed. En dat we ergens denken, ja, daar zit wel iets in. Ja, daar zit iets in. Maar als je een studie maakt over wat eigenlijk het feminisme wil vanaf het begin. En juist tegen de wil van God, tegen de Vader. Tegen zijn wil, tegen zijn woord. En relaties, man, vrouw, kinderen, zoals God het bedoeld heeft. De liefde onderling wordt onderuit gehaald. Wordt vernietigd. En wat er overblijft is een heel oppervlakkig leven, genietend van de zogenaamde vrijheid. We genieten. Ik moet het even kwijt. Het zit hier. Een krantartikeltje. Ik zal de krant niet noemen, doet er niet toe. Van 1 september, vrijdag. Een zekere auteur Helene de Bruyne schrijft ze iets. Het gaat over de jeugdcultuur van in deze tijd. En wat zegt zij?
Onder andere.
Ze heeft het over de pil. De pil heeft ook nogal wat nare gevolgen blijkbaar. En ze vindt toch dat er wat aandacht aan besteed moet worden. Maar ik weet dat de pil de emancipatie van de vrouw mee heeft aangezwengeld. Een prachtige uitvinding is het. Waar veel vrouwen nog steeds wel bij varen. Zo'n prachtige uitvinding dat de farmindustrie niet geneigd is op zoek te gaan naar niet-hormonale alternatieven voor die vrouwen die zich er niet lekker bij voelen. Want ja, de patiënten gaan er niet dood aan en moeten elke maand een nieuwe pilstrip kopen. Zo'n briljante uitvinding. Gewoon de pil voorschrijven aan wie vraagt om anticonceptie. Zonder duiding over mogelijke niet-levensbedreigende bijwerking. Dus zij zegt dus, wees kritisch. We zijn er dankbaar voor, maar pas op, ook een beetje kritisch zijn. En dan, even kijken. Ik kan het even niet vinden. Wat ik eigenlijk tegen u wil zeggen. Ja, ze zegt, ik dank de atheïsten God op mijn blote knietjes dat mijn seksuele escapades me niet met een hele kinderschare hebben opgezadeld. Ja, ze dankt. Ze dankt haar God ervoor. Ja, ik wil maar zeggen, maar ik kom even niet, kan even niet vinden. Zij voelt zich bevrijd, zegt ze later, van kerk en kind. Ze dankt haar atheïstengod dat ze bevrijd is van kerk en kind. Dankzij onder andere die pil. Nu, dat is natuurlijk zeer overdreven gezegd misschien en zeer duidelijk, maar ik wil maar zeggen, dit gedachtegoed zit heel diep. En dat we daar gedeeltelijk zijn en meegegaan. Het is niet waar, het is niet juist. Zo is niet, dat is niet de bedoeling. Dat is niet het kenmerk van het volk van God. Dat is een verkeerde bevrijding. Wij worden slaaf van dit. En daardoor worden wij vrij. Wees standvastig. Wees gefundeerd. Colossenzen 1. Als u tenminste in het geloof blijft. Gefundeerd en vast. En u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Hebreeën 10. Laten wij de belijdenis van onze hoop onwrikbaar vasthouden. Vasthouden. Ja. En als we dat vasthouden, dan zijn wij niet verstart. Nee, deze bewegelijkheid en deze standvastigheid, dat is geen verstarring. Je kunt heel star en heel koud en kil zeggen, ik geloof en ik doe niet mee. En zo is dat niet. Je hebt van binnen die onwankelbaarheid, jawel, die standvastigheid. Maar wat doe je? En daar komt Paulus. Altijd overvloedig in het werk van de Heer. Dat is Paulus. Altijd overvloedig. Dus dit maak je niet naïef en passief. Integendeel. Integendeel. Deze genade, dit weten, dit geheim, deze kennis die Paulus hier ons geeft, de bedoeling is dat het ons overvloedig doet zijn in het werk van de Heer. In het werk van de Heer. Wat de Heer doet, wat de Heer wil, in en door jou, wat je doet voor hem, dat hoort bij elkaar. Dat is het werk van de Heer. Het gaat uiteindelijk dat we overvloedig zijn in een onvermoeide inzet uit een brandend hart voor de zaak van God. Ik denk dat Paulus ons dat hier wil zeggen. En hij zegt ook, het is niet te vergeefs. Dit telt. Dit neem je mee. Dit neem je mee. Hoe wij ons inzetten voor Jezus. Hoe wij hem gehoorzaam zijn. Hem volgen. Daad met woord en daad. Dat telt. Voor de eeuwigheid. En daarvoor zijn jij en ik geschapen. Hè? Je denkt vooral als je nog wat jong bent. En je kunt nog vooruitdenken. Denk erover na. Wat ga je doen in je leven? Hoe ga jij je tijd besteden? En je geld? Hoe ga je je relatie met je man en vrouw en je kinderen, hoe ga je dat vormgeven? Ook de broederschap van gelovigen onder, hoe gaan we dat vormgeven? Wat is de bedoeling? Ja, en ik wil eindigen met een verhaaltje van Isabel Coen. Kent u Isabel Coen? Ik ontdekte pas een boekje in mijn boekenkast. Vroeger bij OM moesten wij dat verdelen. Er waren bijna geen geld. En we kregen prachtige boeken. En die moesten wij proberen aan de man, aan de vrouw te brengen. Aanbellen, zo ging dat nog. Dat deden wij toen nog in Lokeren. Dat ging heel moeilijk. Maar een van die boekjes was een boekje van Isabel Coen. En ik vond het in mijn boekenkast. Ik dacht, hé, ik heb het toen uitgedeeld. Ik heb er reclame voor gemaakt, maar ik heb het zelf niet gelezen. Dat is niet zo snugger. Dat is niet wijs. Dus ik dacht, ik moet het goed maken. En ik lees In de Arena van Isabel Coen. Dat is een leuk boekje. Zij schrijft over zichzelf. En ik denk, dit hoort bij ons thema. Zij wilde de zendingen. Zij gaat later naar China. Maar voordat ze daarheen ging, wilde ze naar het Moody Bible Institute in Amerika. En ze zegt dat thuis. Haar moeder was christen. Was zeer actief in de evangelische protestantse kerk. Maar als ze merkt dat haar dochter iets van China wil en het Moody Bible Institute, oh nee, dat mag niet. Veel te radicaal, nou, wat gaat er met je toekomst gebeuren en noem maar op. En nee, tegen. Ze wilde graag dat hun dochter toch nog een betere opleiding en vooral in het huwelijk zou treden met iemand gerespecteerd, want ze hadden iemand op het oog, ook een christen. En daarmee zou ze eigenlijk moeten trouwen, dat zouden ze willen. En niet zo ver weggaan en al het onzekere. Wat gebeurt er? Deze vriend die ze op het oog hadden, gaat ook naar het Moody Bible Institute. Ah, zeggen de ouders, dan mag jij ook gaan. Dus, ze bereidt zich voor, kaartje wordt ook, alles is geregeld. Wat blijkt op het laatste moment, gaat die vriend toch niet. De reden weet ik niet. Die gaat niet. Maar het is al zo ver gerekend. Ik weet niet precies wat er allemaal besproken is. Zij gaat wel. Uiteindelijk gaat ze toch. Zij gaat naar het instituut. En later gaat ze naar China. Waar ze een prachtig werk doet. Onder mensen die heel zwak zijn. Maar wat ik wilde zeggen is. Dat de moeder kort nadat zij daar ver weg in China zit. Sterft de moeder thuis. En een vriendin die bij haar sterfbed aanwezig was, die weet later te zeggen wat de moeder nog verteld heeft over haar dochter. En de moeder heeft gezegd, zeg tegen mijn dochter dat ik met hout gebouwd heb. En dat mijn dochter met goud en zilver gebouwd heeft. Begrijpt u dat? De moeder zag in. Wat zij deed voor de Messias, dat was maar hout en stro. Dat betekent, dat is niet zo mooi. En ze zag opeens in, wat mijn dochter doet, dat is goud. Mijn lieve broeder en zuster, laten we dit tegen onszelf zeggen. Als wij nu op ons sterfbed zouden liggen en je kijkt terug naar je leven, is dat hout of is dat goud?